Goed, we waren vorige week begonnen met een bijzonder klein briefje uit de Bijbel. De Filemonbrief. Tussen de Timotheusbrieven, de twee Timotheusbrieven en de Hebreeënbrief. Daar hebben we de Filemonbrief. En als we de Filemonbrief doorgenomen hebben, hebben we uiteindelijk alle brieven van Paulus doorgenomen hier. U zult ze niet allemaal meegemaakt hebben, maar het is heel fijn om zo heel regelmatig de hele Bijbel door te werken. En nu de Filemonbrief gaan we lezen. En de vorige keer heb ik wat inleidende dingen over deze brief kunnen zeggen. Dat dit een brief is die na de vier gevangenisbrieven komt. En de pastorale brieven die geschreven zijn. Er zijn drie pastorale brieven geschreven. De twee Timotheusbrieven en de Titusbrief. En er zijn vier gevangenisbrieven geschreven. En dit is de laatste gevangenisbrief die Paulus vanuit de gevangenis geschreven heeft. Efeze, Filippenzen, Colossenzen en dan de Filemonbrief. We gaan met elkaar lezen vers 8 tot en met 16. Vers 8 tot en met 16. En daar staat boven over Onesimus. Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is dat ik Paulus een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus, kom ik u een verzoek doen voor mijn kind dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb. Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij. En ik zend hem, dat wil zeggen, mijn hart aan u terug. Ik, voor mij, had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap, ter wille van het evangelie, maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij. Want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat gij hem voor goed zou terug hebben. En niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heere. Tot zover dit stukje. Ik heb u de vorige keer iets verteld. Het is een heel bijzonder karakter, deze brief. Het gaat om een persoonlijke aangelegenheid tussen Paulus en Filemon. Ik heb verteld, Filemon die komt uit de gemeente in Colosse. We hebben wel meer overeenkomsten in deze brief en ook namen teruggevonden waarvan we weten ze horen bij Colosse. En Filemon was waarschijnlijk met Epaphras en met Archippus de leidinggevende in de gemeente in Colosse. Paulus die was een weggelopen slaaf tegengekomen. En nu blijkt dat deze slaaf het bezit was van Filemon. Hij was in dienst van Filemon. En nu heeft hij dus de opdracht om deze slaaf weer terug te sturen naar zijn rechtmatige eigenaar. Nou, en dan zegt Paulus tegen Filemon, maar ik zou zo graag willen dat hij een dienstknecht van mij mag blijven. Dus het is eigenlijk een heel persoonlijke kwestie tussen Paulus en Filemon die hij hier beschrijft in deze hele persoonlijke brief. Nou, dat was hetgeen heel kort de geschiedenis in deze brief waar het om gaat. We gaan eventjes wat dieper op de zaak in. En dan als we het achtste vers gelezen hebben, dan begint het achtste vers met het woordje daarom. En als dat woordje daarom begint, of dit vers begint met daarom, dan slaat het terug op hetgeen wat voorafgaand geschreven is. En wat is er voorafgaand geschreven? Daarom, dat heeft te maken met, hij zegt, Filemon, jij bent mijn medewerker. Hij noemt hem een medewerker, onze medewerker. Zo noemt hij Filemon. Ten tweede spreekt hij over uw liefde, de liefde van Filemon, ten aanzien van alle heiligen. Dus Filemon is iemand die zijn liefde betoont ten aanzien van alle heiligen. Hij zegt, Filemon, jij bent een man die zo betrokken is in het geloof. Niet op een afstand staat, maar er middenin staat. Filemon, ten vierde, je bent een man die een geloof heeft wat ook werkzaam is. Een werkzaam geloof. Ten vijfde, Filemon, jij hebt jouw leven gericht op Christus. Je wil hem dienen in je leven. En ten zesde zegt hij, en Filemon, je bent ook voor mij persoonlijk zo'n bemoediging geweest. En ten slot zegt hij, en je hebt het hart van vele heiligen verkwikt. Nou, zo, ja, je zou bijna kunnen zeggen, zo roemt hij Filemon in dat eerste stukje. En daarom, ja, dan kunnen we ook verder gaan. Zo, deze man ben jij voor mij. En daarom, Filemon, zegt hij, in mijn ambt als apostel, in mijn positie in de gemeente, had ik je zo zonder meer kunnen zeggen, Filemon, die Onesimus wordt nu mijn dienstknecht. Dat zeg ik als apostel. Hij zegt, die vrijmoedigheid zou ik zo zonder meer hebben. Maar hij zegt, ik wil jou niet dwingen. Ik wil jou niet gebieden vanuit mijn positie van Filemon, Onesimus moet voortaan mijn dienstknecht worden, want ik heb hem heel erg nodig. Nee, hij zegt, ik wil je een verzoek doen. Ik wil graag dat je het vrijwillig doet. Ik wil graag dat je het uit liefde doet. Dat je niet Onesimus dwangmatig aan mij afstaat, maar dat je hem uit liefde voor het werk van de Heer afzondert, zodat hij mij kan dienen. Een liefdevol verzoek. Dat maakt Paulus hierin duidelijk. En wat is dan zijn verzoek? Waar gaat het om? Nou, dan staat er, dan begint hij dat verzoek met, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje medelijden verwekken. Hij is hier toch wel een hele sluwe man hoor, die Paulus. Hij begint, hij eindigt vers 7 met het woordje broeder. Zo van, we praten als broeders met elkaar, hè? Niet als zakenmannen, maar we praten als broeders met elkaar. Hè? En dan begint hij met dat verzoek van, ja, weet je, nu het zo met mij is, in vers 9, dan zegt hij dat ik Paulus een oud man ben. Dat lees je nergens over Paulus, maar hij zegt, ik ben een oud man geworden. Zo van, als ik ooit hulp nodig heb, dan heb ik het nu al nodig. Hè, daar begint hij mee, ik ben een oud man. En ten tweede zegt hij, en naast mijn feit dat ik een oud man ben, zit ik nou ook nog in de gevangenis. Dus hij plaatst zichzelf in een afhankelijke positie. In een situatie van, je moet eens weten wat mij overkomen is. Ik ben een oud man, ja, en ik zit in een gevangenschap. En weet je, dan is het in deze brief heel mooi. Want uiteindelijk staat er ook in dit stukje dat Filemon, of nee, Paulus, die zendt Onesimus terug naar Filemon. Dat gebeurt wel. Waarom? Dat was wet. Dat moest zo. Als je een slaaf vond van een ander, dan was je verplicht om deze slaaf terug te zenden naar zijn rechtmatige eigenaar. Die kon je niet zomaar in bezit nemen. Dat was gewoon de verplichting, dat was het recht. En dan gaat het nog verder. Als je erover leest, een weggelopen slaaf die de kuiten nam en probeerde in de vrijheid te komen, die kreeg, als hij terugkwam, kon hij zijn straf niet ontlopen. Zo iemand werd zelfs ter dood gebracht. Of minstens levenslang in de gevangenis opgesloten. Dus in die situatie stuurt Paulus Filemon terug en dan maar kijken wat er gebeurt met deze weggelopen slaaf. En dan is het zo mooi dat Paulus voor deze Onesimus gaat pleiten. Hij neemt het voor hem op. En Luther, die heeft, de bekende Luther, heeft ook hierover natuurlijk een verklaring geschreven. En Luther die schrijft in zijn verklaring over dit gedeelte: dit lijkt op de Heer Jezus die ons vrij pleit bij de Vader. Zoals Paulus voor zijn Onesimus pleit, zo pleit de Heer Jezus voor ons bij de Vader. Hij pleit ons vrij. En dat is prachtig zoals Luther dat beschreven heeft. Hij doet een verzoek als oud man in de gevangenis. En dan zegt hij zo mooi, daar staat in vers 10, kom ik tot u een verzoek doen voor mijn kind. Voor mijn kind. Zo heeft hij Onesimus als het ware in zijn hart opgesloten. Het is als het ware een zoon voor hem geworden. U weet dat Timotheus ook een kind genoemd wordt. Een waar kind in het geloof. En u weet nog wel wat dat betekende, hè? Dat Paulus zijn geestelijke vader was, hè? Dat hij door Paulus verwekt is in het geloof. En dat Paulus aan de basis stond van het feit dat hij een kind van God werd. Dus Paulus noemt Timotheus een kind van hem, maar ook deze Onesimus. Een mijn kind. En dat vind ik zo mooi zoals hij dat zo zegt met dat bezittelijk voornaamwoord. Mijn kind. Zie je hier ook een klein beetje weer de tactiek van Paulus? Mijn kind, hè? Hij pleit voor zijn kind. En dan noemt hij voor het eerst de naam Onesimus in het 11e vers. Hè? Daar wordt voor de eerste keer de naam genoemd. Onesimus, daar gaat het om. Die vroeger onbruikbaar was voor u. En nu, dan staat er niet alleen bruikbaar, maar zeer bruikbaar. We hebben daar de vorige keer ook iets over gehoord, dat wedergeboorte verandert mensen. Je wordt anders op je werk. Je wordt anders in je gezin. Je kunt niet dezelfde blijven. Door de wedergeboorte gaat de Heere God ons van binnenuit totaal veranderen. En dat mag zichtbaar, dat hoort zichtbaar te worden in je omgeving. In je gezin, voor je kinderen, voor je echtgenoot, voor je werkgever. Zeer bruikbaar, niet zomaar bruikbaar, maar zeer bruikbaar. En dan zegt hij zo mooi in dat stukje in vers 12, en ik zend hem, dat wil zeggen, mijn hart. Gaat hij nog een stukje verder, hè? Onesimus, hij noemt Onesimus mijn kind. Hij noemt Onesimus mijn kind. Ten tweede zegt hij hier, hij noemt Onesimus zijn hart. Het is zijn hart. En ten derde gaat hij nog iets verder. Dan zegt hij op een gegeven moment in vers 13, ik voor mij had hem wel bij me willen houden. Daar begint het, hè. Had hem wel bij me willen houden, opdat hij namens u mij zou dienen. Onesimus, mijn kind. Onesimus, mijn hart. Onesimus, mijn dienstknecht. Degene die mij dient. Zo betrokken is Paulus bij deze Onesimus. En weet je, dan wordt Onesimus door Paulus gezonden. Ik zend hem tot u, hè? Staat er heel duidelijk, ik zend hem. En weet je dat Onesimus, zonder dat hij het wist, deze brief bij zich had? De brief waarover geschreven wordt over hemzelf. Want hij brengt zijn eigen brief naar Filemon. Hij is postbode van zijn eigen brief. Paulus die zendt hem met dat kattenbelletje. Zo, en geef het maar aan je baas. En dan bid ik dat ik wel goed zal komen. Hij zendt hem. En het lijkt er wel een klein beetje op dat hier de verloren zoon weer teruggezonden wordt naar zijn vader. Hij wordt weer teruggezonden naar zijn vader. En dan zegt die verloren zoon, die zegt, ach ja, ik was een zoon, maar laat me dan maar een slaaf zijn. Een van de minste slaven. En ik weet zeker dat Paulus deze geschiedenis ook kende. Die drie Jezus, de gelijkenis kende van drie Jezus, de verloren zoon. En dat Paulus hieraan gedacht zal hebben. En zei, ja maar, die verloren zoon werd toch als een zoon weer opnieuw aangenomen. Hij werd toch als het ware weer in zijn positie hersteld. Maar ja, tegelijkertijd wist Paulus ook van die andere zoon die er was. Die hem kwalijk nam. Dus op zo'n manier heeft Paulus deze Onesimus teruggezonden. En dan zegt hij tegen Filemon, Filemon, en weet je, als je deze slaaf terugkrijgt, dan krijg je een andere slaaf terug. Ontvang Onesimus als jouw broeder, nee niet zomaar, maar als jouw geliefde broeder. Ontvang hem als je geliefde broeder. Op deze manier zend ik hem terug. Weet je, en dan zegt hij ook, ik had hem wel bij mij willen houden. Zodat hij namens jou, Filemon, mij kon dienen. In plaats van jou, gewoon plaatsvervangend, had hij mij kunnen dienen. En dan was jij degene die hem in staat stelde om mij te dienen. Zo kun je mij dienen. Ook door Filemon aan mij toe te vertrouwen. En dan zegt hij heel duidelijk hier in dat stukje, in vers 14. En weet je, dat heb ik niet buiten jouw voorkennis willen doen. Opdat wat gij goed doet, het goed dat gij doet, dat je dat niet uit dwang doet, maar uit vrijwilligheid. Dus met andere woorden, Filemon, de vraag die ik jou stel, daar moet jij vrijwillig een keuze in maken. Ik wil je tot niets dwingen, maar zo is de situatie. En ik zou het zo ontzettend fijn vinden als jij dat zou willen doen en vrijwillig jouw slaaf, jouw Onesimus, aan mij zou willen afstaan. Dan gaat hij nog iets verder. Dan zegt hij in vers 15, ook een wonderlijk vers, hij zegt, want hij is misschien dan wel daarom een tijd lang weg geweest. Ik vind het heel mooi dat Paulus hier niet zegt, hij kan dan wel weggevlucht zijn. Over vluchten wordt hier helemaal niet meer gesproken. Over stelen of iets doen wat niet mag, wordt helemaal niet gesproken. Hij zegt, oké, hij is dan misschien wel een tijd lang weg geweest, uit jouw leven weg geweest. Waarom? Omdat gij hem voorgoed zou terugkrijgen. Kent u dat uit Exodus over de Hebreeuwse slaaf, die op een gegeven moment vrij mag komen. En dan zegt die Hebreeuwse slaaf, ik heb het zo goed bij mijn meester. Ik wil wel altijd bij mijn meester blijven. En dat is eigenlijk, dan wordt hij vrijwillig slaaf. En u weet wat er dan gebeurde, hè? Dan nam de heer van die slaaf, ja, die slaaf mee naar de deurpost. Ik zal het hier niet voordoen hoor. Maar dan had hij een priem en er werd zo'n oorlelletje. Nou ja, sommige vrouwen of misschien wel de meeste vrouwen weten wel wat dat is. En dan werd zo'n oorlelletje tegen de deurpost gedaan en dan, pang, een gat in je oorlelletje. En dat was het teken, dan ben jij voor altijd mijn slaaf. En zo staat er ook in Psalm 118, gij hebt mij de oren doorboord. Jezus was slaaf, voor altijd aan God. Nou, hier zegt Paulus tegen Filemon, toen Onesimus eerst bij jou was, toen had je wel een slaaf, maar eigenlijk ook niet. Want hij was helemaal niet bruikbaar. Maar nu je hem terugkrijgt, nou krijg je er pas echt een die jou vrijwillig wil dienen. En die jij ook mag inzetten in het evangelie. En daarmee zegt Paulus van, oké, misschien is dan Onesimus van de tijd weg geweest. Maar God heeft de afwezigheid van Onesimus veranderd in iets moois. En waar staat het in de Bijbel? God doet alle dingen medewerken ten goede. Soms zijn er van die momenten dat we iemand of iets moeten missen. Dan is het uit ons leven. En dan missen we het. En dan zegt God, oké, dan heb je wel een poosje die persoon of dat in jouw leven gemist. Maar wat je nu terugkrijgt, dat is veel meer. Snapt u hier de les die Paulus wil doorgeven? En het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zeggen, je moet eens weten wat ik mis in mijn leven. Dat is heel moeilijk. Dat is een beproeving. Maar God die kan dat gemis weer terugdraaien en je in de plaats iets veel moois nog geven. En dat kan God doen. Wat je nu mist, zal ik goed maken. En dat zien we hier in het leven van Philemon en Onesimus. En dan komt hij niet meer als slaaf, hè, daar staat er, maar als geliefde broeder in het 16e vers. Niet meer als slaaf, maar als geliefde broeder. En dan zegt hij, en dan speelt hij er weer op in, hè, in hoge mate voor mij. Voor mij is het zo'n geliefde broeder. Hoge mate, het is mijn hart, het is mijn kind. En dan zegt hij direct daarna, hoeveel te meer dan voor u. Zo belangrijk is Philemon voor ons geworden. Zowel in het vlees, staat erachter, dus gewoon in de stoffelijke dingen, in gewoon zoals hij als persoon er is, maar ook in de geest, ook in de Heer, ook in zijn geestelijk leven. In zijn stoffelijk leven, maar in zijn geestelijk leven is hij zo ontzettend waardevol. Voor mij en voor jou. Nou, zo is Paulus als het ware bezig om voor zijn geliefd kind een weg te banen, vrij te pleiten en dat hij met open armen ontvangen zal worden. En ik hoop en ik denk dat het ook zo zal gegaan zijn dat toen Onesimus terugkwam bij Philemon, dat Philemon hem niet gelijk in zijn kraag greep en zei, zo, ben je er eindelijk weer? Maar dat Philemon eerst de brief gelezen heeft. En dat hij toen pas Onesimus misschien wel in zijn armen gesloten heeft en gezegd, en nou ben je geen slaaf meer van me, maar je bent mijn broeder geworden. Prachtig zoals Paulus dit geschreven heeft in deze Philemonbrief. En dan gaan we de volgende keer verder, want dan wordt er nog zaken gedaan. Dan gaat Paulus zaken doen met Philemon. Maar goed, daar zullen we het dan de volgende keer wel over hebben.